mag in uw Bijbel gaan naar Efeze hoofdstuk 5. Zullen we met elkaar Efeze hoofdstuk 5, vers 7 tot 14. Dit is eigenlijk wel een geheel. Vandaag wou ik alleen bij vers 8 behandelen. Dat zal ik zo wat meer over uitleggen. Maar dit schrijft Paulus: wees dan hun metgezellen niet, slaande op de duisternis die daarvoor geschreven werd. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Want de vrucht van het licht, en ik zeg daar met name licht voor degene die HSV heeft, daar staat geest. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar de hele context gaat over licht en duister. Dit is een textuele vervuiling in mijn optiek. Want de vrucht van de geest, want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. En beproef wat de Heere wel behagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij: ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. De aanvulling die ik net gaf even bij het lezen van de tekst is omdat eigenlijk ik de tekst verder ook niet echt ga uitleggen. Of tenminste, daar komen we volgende week op. Een hele tekst gaat over licht en duister. De tekst begint daar ook mee, vers 8. Want voorheen was u duisternis en nu bent u licht. Wandel als kinderen van het licht. Alles gaat hier over licht en duisternis. En ik had eigenlijk zelf niet verwacht, tot ik aan deze tekst kwam, dat het thema in de Bijbel, licht en duisternis, zo'n groot thema was. En dat maakt ook dat eigenlijk we altijd bevoorrecht zijn en ook dat ik bevoorrecht ben, dat we eigenlijk ook zo systematisch doorheen een Bijbelboek gaan. Dan komen er dingen tegen die je zelf niet direct zou zoeken of vinden. En mits dat ik inderdaad in deze tekst kwam en daar meer over ging lezen, verwonderde mij eigenlijk hoe groot het thema was van licht en duisternis. Vandaar ook dat ik er eigenlijk voor gekozen heb om vers 8 voor onszelf gewoon wat te verdiepen. Als ik denk inderdaad, dat verbaast mij niet, maar ik ben elke keer verheugd dat als ik het woord studeer, dat het mij voedt. En dat mij nieuwe dingen laat zien. En dat is eigenlijk het enige wat ik doe. Hè. Ik weet niet meer dan u, ik weet het een half uur eerder. En dat is hetgeen wat ik hier ook eigenlijk vanochtend wil gaan doen. Het blijft me verrassen, het woord van God, en het blijft me verfrissen. En ik hoop dat ik dat vandaag ook bij jullie mag doen. Eigenlijk wil ik alleen maar inderdaad, wat ik al zei, stilstaan bij vers 8. Voorheen, u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Wel, als je gaat kijken wat ik al zei over het thema licht en duisternis, dat is groot in de Bijbel. Groter dan ik gedacht had. En het begint bij Genesis 1, vers 1 en 2. En ik wil u dus vanochtend eerst ook meenemen naar duisternis, wat dat in de Bijbel daarover zegt, en dan het licht. En duisternis is feitelijk een van de eerste dingen die we tegenkomen in de Bijbel. Genesis 1:1. En nu, misschien even voor de duidelijkheid, u ziet dat ik heel veel Bijbelversen gebruikt heb. Dat is het nadeel van een thematische studie. Dit is feitelijk een thema die ik eens even ga behandelen, omdat die voor mezelf ook verrijkend was. En ik hoop en poog dat met u te delen. En dan staan er veel Bijbelversen bij. Ik wil niet zeggen dat u ze allemaal op moet zoeken. Een aantal zijn best bekend als u die gebruikt. Dan belicht ik datgene eruit wat we vandaag bespreken. En dat zal inderdaad een stukje verfrissend zijn. En wat accenten wil ik daarin leggen. Maar als we gaan over licht en duisternis, en met name duisternis, dan is het Genesis waar het begint. En in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. De algemene statement die daar neergezet wordt. En de aarde nu was woest en leeg. En duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde boven de water. Er staat zo duidelijk omschreven dat de aarde als het ware woest en leeg was en dat er duisternis was. En als we zo Genesis lezen, dan lezen wij hem denk ik veel te vaak met de gedachte als zijnde van, hier wordt het scheppingsverhaal neergezet en dit moeten we gaan begrijpen om de evolutietheorie te kunnen ondermijnen. Met onze wetenschappelijke gedachten. Dat is niet hoe Genesis beschreven wordt. Dat is niet waarom dit beschreven wordt. Dit wordt beschreven zodat wij God leren kennen. De Bijbel is gegeven zodat wij God leren kennen. Maar hier wordt als het ware de toon gezet voor een groot gedeelte over de duisternis en het licht als het ware wat erachter wegkomt. En er staat hier als eerste, de aarde was woest en ledig. Het was leeg. Het had niets te bieden. Het was vormloos, inhoudsloos, duister. Het staat niet dat het slecht is of goed. Nee, het was vormloos, het was leeg, het was hol. Zou je kunnen zeggen, niet compleet. Duister. En wat is het eerste wat God gaat scheppen? Vers 3. En God zeide, laat er licht zijn en er was licht. En wat we hier eigenlijk zien is inderdaad direct de tegenpool die God hier neerzet ten opzichte van het duister. Het eerste wat nodig is, is licht. Wat we daar zien is dat God zowel ook heerst over de duisternis als over het licht. Hij schept beiden, staat er zelfs in Jesaja. Ik schiep het licht en ik schiep de duisternis. En daarom is de duisternis ook niet echt per definitie verkeerd of kwaad. Maar de duisternis is even helder voor God als het licht. Voor hem maakt dat geen verschil. Weet je wat nog in die psalm 139, waar zo gesproken wordt over het zitten en het staan van ons. En dat God onze gedachten al kent. We zingen dat ook wel eens. En dan staat er ook inderdaad, waar zal ik heen gaan om te vluchten als het ware? Zou ik naar de hemel gaan? Daar bent u. Ga ik naar de uiterste van de zee? Daar bent u. Of de diepte van de zee. En dan staat er zo in vers 12 van psalm 139. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag en de duisternis is als licht. Zie, God schiep licht niet voor hem om de aarde eindelijk eens te kunnen zien, maar een contrast te leggen. En zo is eigenlijk ook, het duister wordt hier al anders omschreven in een ander vorm zou je kunnen zeggen, of een ander moment dan het licht. Er was licht nodig. Er was licht nodig. En we hoeven niet ver te gaan in de geschiedenis van de Bijbel of duisternis krijgt een meer negatieve lading. Niet zozeer in Genesis 1 en 2, maar de duisternis krijgt meer een negatieve lading. Denk maar eens mee aan Exodus. En Exodus hoofdstuk 10, en ik heb de versen daar ook bij gezet, bij de plagen van Egypte. En dan weten we het in één keer, dan hebben we, oh ja, de plagen van Egypte. En wat staat er als een mooi? Mozes strekte zijn hand uit naar de hemel en er kwam dikke duisternis over het land Egypte. Dikke duisternis, 3 dagen lang. Konden ze de zon niet zien, zagen ze niks, het was aardedonker. Dit is ook een woord wat heel specifiek een term is die echt diepe duisternis aangeeft. Het is hier ook mooi vertaald als dikke duisternis. En hier zien we eigenlijk dat God dit gebruikt als oordeel. Dit is een oordeel omdat Farao en daarmee het volk van Egypte niet luisterde naar de stem van de Heere van laat mijn volk gaan. Nee, zegt Farao, ik ben de God in deze wereld. En God laat zien dat hij de heerser is en hij geeft 3 dagen lang aardedonker als oordeel, als plaag. Over Egypte. Maar wat staat er dan in vers 23? Ze zagen elkaar niet. 3 dagen lang stond niemand op van zijn plaats. Dit is inderdaad niet even wennen aan het duister. Dit is een duisternis die niet wendt. Er is geen licht. Maar voor alle Israëlieten echter was het licht in hun woongebieden. In het land Goshen was het bright. Was het helder, was het licht. En dan zie je eigenlijk al dat God inderdaad een onderscheid maakt tussen zijn volk die hij zegent en oordeel in de zin van duisternis. En zo zien we dat eigenlijk ook de duisternis een min of meer symbolische waarde krijgt. En dat zien we met name in de spreuken. Ik ga niet zo door elk Bijbelvers heen wat spreekt over duisternis. Maar wel om te laten zien hoe de duisternis en hoe dat zich als het ware ontwikkelt. Dat er een symbolische manier van spreken kwam. Geen letterlijke duisternis, maar een symbolische, een vergelijking zou je kunnen zeggen, beeldspraak. Spreuken 4 vers 19. Die vaak zo grafisch iets omschrijft. en het een tegenover het ander stelt. En wat staat hier, Spreuken 4 vers 19. De weg van de goddeloze is als donkerheid. In de NBG staat duister, als ik het juist heb. Duister. De weg van de goddelozen is duister, is donker. Ze weten niet waarover ze zullen struikelen, of ze struikelen zullen. Hun weg is duister. Ze zijn op weg, maar ze weten niet waarover ze struikelen, waarom ze zien niet waar ze wandelen. Ze wandelen, maar ze kunnen niet zien waarover ze struikelen. Ze hebben geen idee waarom hun leven een puinhoop is. Is dat niet waar we om ons heen zien? Ongelovigen die niet begrijpen waarom hun leven een puinhoop is. Ze weten niet waar ze gaan, hun wandel is verduisterd. Dan zien we eigenlijk dat beeldspraak hier naar voren komen. Dat zien we ook terug bij Job. Dat is een boek waar we niet zo vaak naar refereren. Maar in dit geval, daar wordt veel gesproken over duisternis. En dit keer is het beeld dat die ik citeer. Job vers 18, of Job 18 vers 5. Ja, zegt hij daar, en we weten het. Beeld dat begint te spreken en die begint inderdaad eigenlijk te zeggen van Job, alles wat er in jouw leven is, heb je aan jezelf te danken. En die zegt het als volgt. Ja, het licht van de goddelozen wordt uitgedoofd, Job. En de vlam van zijn vuur zal niet meer schijnen. Het licht van zijn tent verduistert en zijn lamp boven hem wordt uitgedoofd. Job, je hebt lang in het licht mogen wandelen, maar er is iets in jouw leven wat niet klopt. En God heeft, dat is de kennis van Bildad, God heeft het zo ingesteld dat zonde inderdaad ook tot duisternis zal leiden. Tot de dood. En kijk maar op. En hij gebruikt hij feitelijk ook die symbolische gedachte van je wandelt als een goddeloze, je wandelt in het duister, Job. En je zal sterven. Je lamp zal gedoofd worden. En als je zo door de geschiedenis van Israël gaat, dan zie je dus eigenlijk dat het volk Israël, natuurlijk Job zat daar ver voor, hè, maar het volk Israël wandelde altijd in het duister. Jeremia doet zijn beklag en die zegt, toen ze in ballingschap waren, we wandelen in duisternis, het is allemaal duister om mij heen. Dat is dan klaagliederen. Maar het meest grafische is misschien wel te vinden in het Oude Testament, als het gaat over de duisternis, dat is te vinden als het gaat naar het toekomstig oordeel van God. In Joël hoofdstuk 2. En Joël is een boek waar we niet zo vaak zitten. Het is een van de kleine profeten. Joël, Amos, Hosea. Dus het zit vrij dicht bij Ezechiël. De drie grote profeten. Jesaja, Jeremia en Ezechiël. En dan heb je Daniël. De klaagliederen zitten ertussen. Maar dan heb je Daniël, Hosea, Joël. Het zit vrij dicht bij de grote profeten. Joël hoofdstuk 2. En dit gaat dan vaak over de dag van het oordeel. De dag des Heren. Nou, misschien voor degenen die dat niet weten. Als wij spreken over een dag des Heren, dan is dat niet een dag van 24 uur alleen. Ja, er zal een moment zijn dat het een dag is waarin specifiek oordeel over de aarde zal komen. Maar er is een bredere term in het Oude Testament gebruikt voor ook een periode. Met name dan de 7 jaar van grote verdrukking vallen daar zeker onder. Deze dag wordt heel grafisch omschreven in Joël hoofdstuk 2 vers 1. Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heere komt, ja, is nabij. En dan gaat hij omschrijven hoe die dag is, vers 2. Het is een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken, ja, van donkere wolken. En daarmee wil eigenlijk de schrijver Joël ook aangeven. De dag des Heren, o Israël, dat is niet iets waar jullie naar uit gaan zien. Dat is niet de sunny side of life. Dat is een dag van oordeel. En dat omschrijft hij hier in de zin van donkerheid, wolken, duisterheid. Wat doen donkere wolken? Het boezemt angst in, is het niet? Ik bedoel, we hebben allemaal die momenten gehad dat wij midzomer enorme onweersbuien hebben meegemaakt. Dat wij binnen zitten en ons afvragen, de lamp moet aan. Wat is hier buiten aan de hand? En dan wordt die lucht zo groen en donker en alles trekt samen. Dan houden we ons hart letterlijk vast, is het niet? Dan hebben wij zoiets van, wat komt hieruit voort? Waar breekt het onheil uit? Maar feitelijk zijn alle... Is in dat opzicht, zijn de donkere wolken die wij over ons land zien komen en over deze wereld zien gaan, zijn feitelijk, zijn dat previews van wat gaat komen. Er is een stuk Gods oordeel. Dat kunnen we niet zeggen in directe relatie tot nu, maar het is wel een beeld van, het boezemt angst in. Want we weten niet wat er achterweg gaat komen. En dat is wat hier in Joël ook beschreven wordt. Het is een dag van duisternis, donkerheid, een dag van wolken. Ja, donkere wolken. Als u een Bijbelboek verder gaat, dan hebben we Amos. Amos hoofdstuk 5. Want er zijn mensen die denken dan, oh, dat valt wel mee en we zijn daartegen bestand. En wij kunnen tegen dat oordeel van God en die donkerheid en die duisternis. Ach, dat valt allemaal wel mee. Amos is het volgende boek, hè, Joël Amos. Maar Amos corrigeert dat. En die zegt in vers 18 van hoofdstuk 5, wee hun die verlangend uitzien naar de dag des Heren. Want zal voor u die dag van de Heer, wat zal voor u die dag van de Heren zijn? Duisternis zal hij zijn en geen licht. Zie, daar zien we dus eigenlijk de symbolische gedachte al achter van kwaad en duisternis, dat hoort bij elkaar. En het licht en zegen en het goede horen bij elkaar. Maar deze mensen die leven in Israël en die zeggen, het is vrede, vrede. Het valt allemaal wel mee. De Heer is goedgunstig over ons. Kijk maar, we zijn zijn volk. Wij zijn de appel van zijn, we zijn Gods oogappel. Wij kunnen met gerust hart uitzien naar die dag. We hebben niks te vrezen. Terwijl ze godloos leven. Dat was bij Israël als collectief. Zo werden ze behandeld. En hier zegt Amos, oh wee hen die daar verlangend naar uitzien. Die denken dat ze niks te vrezen hebben. Dit wordt een dag van duisternis. Vers 20. Van hetzelfde hoofdstuk. Zal de dag van de Heere niet duisternis zijn? Geen licht, donkerte, zonder lichtglans erover? Daar is wat je mag verwachten. Nou, we zijn in onze Bijbelstudie bezig met de Openbaring. En dan gaan we dus inderdaad van hoofdstuk 5, eigenlijk hoofdstuk 4, tot en met hoofdstuk 19. De 7 jaren van grote verdrukking. Daar is weinig licht. En daar is veel duisternis. Oordeel na oordeel na oordeel na oordeel na oordeel. We zien daar letterlijke duisternis over het land komen, over de wereld, is het niet? Dat de zon zijn licht inhoudt. Alle gunst en goedheid zijn op dat moment in dat opzicht voorbij. Zo wordt hierover gesproken. Sefanje, en ik heb dat per ongeluk met een Z geschreven nu. Ik denk dat moet met een S, hè. Het is Sefanje. Dat is nog wat verder naar achteren. Dat is ook een profeet die schrijft over die dag des Heren. Sefanja. Een van de kleine profeten die samen met Zacharia ook inderdaad aan het eind meer schrijft over de dag des Heren. Maar Sefanja doet dat op een bijzondere wijze. De grote dag van de Heren, zegt hij, is nabij. Hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor de dag van de Heren. En dan gaat hij dat omschrijven. De held zal bitter schreeuwen. De held die eigenlijk nergens bang voor is, die kan staan. En als je over, in de Bijbel, als je dat leest over de helden. Ik vind dat fascinerend als je leest over de helden van David. Dat waren helden. Onvoorstelbare dingen hebben die gedaan. Water halen achter de legerkamp bij de Filistijnen om er met een emmer water bij David te komen. David, je vond het zo fijn water uit die bron van. Zoals wij ons favoriete waterfles of merk hebben. Maar voor David was dat een zegen. En hij plankt het uit voor de Heer. Maar als je dan leest wat die mannen gedaan hebben. Dat was onvoorstelbare strijden. Een strijd hebben die geleverd. Zo wordt hier gesproken over een held. Een held zal bitter schreeuwen. Die zal beangstigend schreeuwen. Want wat staat er dan in vers 15 van hoofdstuk 1 van Sefanja? Een dag van verbolgenheid. is die dag. Een dag van benauwdheid en angst. Een dag van verwoesting en vernietiging. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van donkere wolken. God die zijn oordeel over deze aarde laat gaan. Zie, duisternis stond altijd in verband met oordeel. Dat is eigenlijk wat je ziet als het ware ontwikkelen doorheen het Oude Testament. En zo pakt de Heer Jezus het ook op in het Nieuwe Testament. Ga die maar eens mee met deze hoofdstuk 8. Duisterheid ontwikkelde zich inderdaad als een synoniem voor oordeel. Niet in elk facet, niet in elk voorval dat duisternis genoemd werd, maar een algemene tendens is dat het. En de Heer neemt dat over in Matteüs hoofdstuk 8 vers 12. En hij spreekt hier tot de Joden en hij moet het goed begrijpen, hij komt het koninkrijk aanbieden. En ik hoop dat u inmiddels begrepen heeft dat het koninkrijk een letterlijk aanbod was op voorwaarde dat ze de koning aannamen. Hij, dat ze hem aannamen. En dat weigeren ze. Feitelijk was Israël, dat waren de kinderen van het koninkrijk. Zo wordt het hier in dit vers omschreven. Maar luister eens wat de Heer daarover zegt. En de kinderen van het koninkrijk zullen buiten geworpen worden. Waar? In de diepste duisternis. In de diepste duisternis, daar zal gejammer zijn en tandengeknars. De diepste duisternis, de buitenste duisternis, wordt het ook wel genoemd. Dat is een plaats van oordeel. Daar ligt de zwaarste straf. Daar is geen enkel licht meer te vinden. Daar is het pitch dark. Daar is het totale donkerheid. Daar is het niks te wennen. Daar valt niet te wennen. Daar is alleen maar duisternis. Er is geen tweede kans. En de mensen die daar zitten en de zwaarste straf krijgen, zijn zij die Jezus Christus moedwillig verworpen hebben, hem verraden hebben, hem verloochend hebben. En inderdaad continu gekweld worden door de kennis en het weten wie ze verworpen hebben. Christus, daar is miserie en ellende. Maar als er al een schrijver is, in het Nieuwe Testament ook, die veel schrijft over licht en duisternis, dan is het wel de apostel Johannes. Johannes haakt daar feitelijk op in, gaat u eens mee naar Johannes hoofdstuk 1, het evangelie van Johannes. Want we krijgen hier feitelijk een wat geestelijk inzicht, of een manier waarop de Bijbel het woord duister en licht ook geestelijk gaat gebruiken. En daar bedoel ik mee duisternis in geestelijk opzicht. Laten we gewoon eens Johannes hoofdstuk 1 vers 3 tot 5 lezen. En we weten dat dit gaat over het woord was bij God en het woord was God. Dit is Jezus Christus. En dan staat er in vers 3, alle dingen zijn door het woord gemaakt. Oftewel, alle dingen op aarde zijn geschapen door de Heer Jezus Christus zelf. De Vader was de planner en de opdrachtgever en de Zoon was de uitvoerder. Dat was de uitvoerder. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Alles is door de Heer Jezus Christus gemaakt. Maar dan in vers 4. In het woord was leven. En het leven was licht. Was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Eigenlijk heeft het niet begrepen. En Johannes maakt hier dus eigenlijk zo mooi die gedachte van schepping. Dat Jezus Christus licht schiep. God sprak en het was er. Jezus Christus was daar de uitvoerder van. Als schepper sprak de Heer Jezus Christus het licht in bestaan. En in de verlossende wijze komt de Heer Jezus zelf als het licht. En het licht van de mensen. En hij kwam in deze duisternis. In de duisternis van deze wereld staat er zelfs bij. Als we nog verder lezen in hoofdstuk stuk 3. U mag daar trouwens ook heen gaan, Johannes hoofdstuk 3. Jezus Christus kwam dus zelf als het licht in deze wereld, deze duistere wereld. Duister in geestelijk opzicht. Ze hebben hem niet begrepen, ze wisten niet wie die was, ze hebben hem verworpen, ze hebben hem niet aangenomen. Want ze hadden iets anders lief. En dat staat hier in vers 19 van Johannes hoofdstuk 3. En dit is het oordeel. dat het licht in de wereld gekomen is. Dat is Jezus Christus, zijn evangelie, het levend woord met een levend evangelie. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad. Meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht. En komt niet tot het licht. Omdat anders zijn werken ontmaskerd zouden worden. Zie, dit is het licht van het evangelie. Dit is Jezus Christus die kwam als een lichtbron. Een onvoorstelbare lichtbron kwam hij in deze duistere wereld. Je kan wel zeggen, er was geen groter en helderder licht, hè? We zeggen wel eens, de Vader zond het allerbeste, maar hij zond ook het allerhelderste. Het ware, pure, naar aanleiding van de voordienst, volmaakte licht kwam in deze wereld om te schijnen. Maar wat staat er dan zo verdrietig bij? De mensen hebben de duisternis lief gehad. Meer dan het licht, want hun werken waren slecht. De mens is verslaafd aan het duister. De mens houdt van het duister, staat er zelfs bij. Ze hebben het duister meer lief. Verslaafd aan, en waar staat hier de duisternis voor? Aan zonde. Aan de kwade werken die ze doen. Die willen ze niet opgeven. Ze hebben de duisternis meer lief gehad dan het licht. Alles is beter dan het licht. Overal is het beter naartoe gaan dan naar het licht. Het staat er, kijk maar. Ze haten het licht. Niemand komt tot het licht. Geen mens komt tot het licht. Geen mens gaat vanuit zijn dode, zondige bestaan tot het licht. Het licht werkt niet uitnodigend. Het werkt afstotelijk. Ze verwerpen het licht omdat ze de waarheid haten. En de haat die hier ook beschreven wordt is een constante haat. Er is een constante haat van ongelovigen naar het licht. Iedereen die in het duister is, haat het licht. Wat staat er nou ook zo bij? Waarom haten ze het ook? Omdat eigenlijk als het licht gaat schijnen, gaan ze zien hoe slecht hun daden zijn. En feitelijk krijgen ze dan te horen, je bent zondaar. Helwaardig, doemwaardig. Daarom haat het duister het licht. Het is een belangrijke tekst die hier staat. Niemand gaat tot het licht. Ik hoop dat het ook bij u in mag zinken. Maar ook dat het gevolg is als zij het licht haten. En als wij in het licht wandelen, worden wij ook gehaat. Jezus die zei dat ook, Johannes hoofdstuk 7 vers 7, ik citeer hem even. Maar mij haat zij, en dat zegt hij over de duistere wereld, mij haat zij, omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Zie, de ongelovigen zijn verduisterd. Ze zijn innerlijk volledig verduisterd. Ze verwerpen Christus moedwillig. Ze haten hem. En waarom? Omdat hij dus laat zien hoe slecht ze zijn. Hoe onvolmaakt ze zijn. Hoe duister ze zijn. Hoe ver ze van hun schepping gevallen zijn. En hoe ze voor zichzelf leven. Dat is het collectief, maar het is ook heel persoonlijk. Ga dus mee naar Efeze. We hebben deze versen al behandeld, maar dit sluit er eigenlijk weer heel goed op aan. Want Efeze hoofdstuk 4, vers 17 en 18. Efeze 4, 17 en 18. We hebben die vers al behandeld, maar dit is precies wat de Heer Jezus ook zegt. En wat Paulus eigenlijk ook zo omschrijft, zo grafisch. Dit zeg ik dan, een getuige ervan in de Heer, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. De andere heidenen in de zin van zij die nog ongelovig zijn. Jullie zijn wederom geboren, bent geen Jood geworden. Maar dit zijn de ongelovige heidenen. Die wandelen in de zinloosheid van hun denken. Dwaas. Ze weten niet wat voor zin het heeft, maar wat staat er dan achter? Verduisterd in hun verstand. Dat zijn de ongelovigen, verduisterd in hun verstand. Ga dus mee naar hoofdstuk 5 vers 8. Paulus die zet onze voeten even neer vanochtend. Wat zegt hij bij vers 8? Want u was voorheen duister. Weten we dat nog? Valt trouwens één ding op, hè? Wat Paulus hier niet zegt. Hij zegt hier niet dat wij in de duisternis waren. Dat wij omringd waren door de duisternis. Dat de duisternis ons omgeven had en omsloten had. Kijk eens wat er staat. En dit is een unieke bewoording die Paulus hier gebruikt. Want u was voorheen duister. Een duisternis. Het was een innerlijke duisternis. Het was niet de smurrie van deze wereld die ons verduisterde. Het was die innerlijke duisternis. U was duister. Er was geen enkele verlangen naar Christus. U had de duisternis lief. Wij hadden de duisternis lief. U en ik hadden de duisternis lief. Wij wandelden in de zinloosheid van ons denken. Wij waren verduisterd in ons verstand. Wij hebben Christus verworpen. Wij hebben hem aan het kruis genageld. Wij waren duister. Was het niet zo dat wij schemerig waren van binnen, hè? Dat God voor de grondlegging van de wereld zag wie het licht enigszins zou ontvangen. We waren duister. We waren volledig duister. Een innerlijke duisternis. Jesaja had een mooie omschrijving van ons en ik citeer Jesaja 5 vers 20. Wee hun die het kwaad goed noemen en het goede kwaad. Die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis. Dat is wat een ongelovig is. Die mengt alles door elkaar. Dat is wat ons leven was. Belangrijk dat woord, hè? Niet is. Dit is verleden tijd. U was verduisterd. Maar ik hoop dat u ook gaat zien als je de duisternis zo grafisch omschreven ziet. Dat een ieder die in de duisternis wandelt, die geestelijk duister is, niet tot het licht zal gaan. Het licht is niet aantrekkelijk. Het licht nodigt niet uit om heen te gaan. Ze worden verblind en gaan de andere kant op. Christus is verwerpelijk voor iedereen die in het duister is. Christus werkt afstotend. Ze haten het licht. Wat je hier ziet in deze versen wat we nu ook gezien hebben in die laatste teksten. Dit is totaal onvermogen. Ja, we hebben wel eens over totale verdorvenheid. Laat ik even liggen. Totaal onvermogen. Wat het eigenlijk wil zeggen is, niemand kan zichzelf verlichten. Niemand gaat zelf tot het licht. Niemand kan een ander verlichten. Niemand kan van iemand in de duisternis verwachten dat hij als een lichtgevende leeft. Wij hebben soms torenhoge verwachtingen van de mensen om ons heen. Dat valt mij tegen van die en die, als ze ongelovig zijn. Hoe kun je van iemand in het duister licht verwachten? En zeker als we dan ook nog groeien in ons leven, in onze godsvrucht. Hoe meer wij als het ware in het licht gaan wandelen en het licht van Christus gaan reflecteren, hoe meer we gehaat worden. Hoe meer wij persoonlijke, moedwillige keuzes maken om Christus te volgen, waar wij denken dat we Christus moeten volgen. En dat kan heel persoonlijk zijn. Dan kan dat zelfs in onze omgeving bij mensen nog eens vraagtekens oproepen. Totaal onvermogen, mensen, is het meest belangrijke. We kunnen niemand veranderen. Praktisch gezien geloven we dat ook allemaal. Theologisch niet, maar praktisch wel. Niemand van ons gelooft dat hij zijn kind kan veranderen. De ongelovigen leven zelfs zo. Als een opstandig kind is, ja, zo gaat dat. Ik kan dat niet veranderen. Ze zijn zelfstandig, ze zijn volwassen. Nee, u kunt ze niet veranderen. Je kan ze laten zien. Het is bij ons net zo. kunnen onze kinderen het geloof niet geven. We kunnen ze niet veranderen, we hebben totaal onvermogen. Het enige wat je kan doen is ze het voorleven. Je kan ze verlichten door te laten zien wat het woord als het ware zegt. Voor de rest staan we totaal machteloos. Maar wat is het goed dat Paulus dat hier zo schrijft, want u was voorheen duisternis. Dat is verleden tijd. Maar daar komen we wel vandaan. Wat zegt hij dan verder? In vers 8 van Efeze 5. Maar nu bent u licht in de Heere. Nu bent u licht. Niemand, en ik zei het al, niemand komt tot het licht. Niemand doet dat van nature. Niemand van ons weet de schakelaar te vinden van Gods genade om die om te halen zodat het licht in ons omgaat. Ga dus mee naar 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 6. Het is onnatuurlijk voor iemand met een zondige natuur om naar het licht te gaan. Geen enkele zondaar neigt daaraan en neigt daarna. De natuurlijke reflex van een zondaar, en dan bedoel ik het, Frans die zei vanochtend in de zin van, hij maakt wel duidelijk dat onderscheid tussen we zijn zondaar, onze oude natuur, maar daarbij ook gewoon we zijn heilig. Onze oude natuur is aan het afsterven. Je mag het zelfs het oude principe noemen. Een oude leven wat we nog niet afgelegd hebben. En dat is precies wat Frans bedoelde. Maar waar ik hier over spreek, als ik spreek over de oude natuur. Die zondaar zijn en niks anders dan dat. Hoorden jullie dat ook? Het leek een hemelskoor. Maar we zijn nog hier. Ik dacht even dat we het licht kregen. Nee. Het eeuwig licht. 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 6. Niemand die een zondige natuur heeft, gaat naar het licht. De reflectie is, en het reflex van binnen is om er vandaan te gaan. Licht moet van buitenaf, nee, ik kan het beter anders zeggen. Licht moet naar ons toe komen. 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen. En dit is Paulus die als het ware teruggaat naar Genesis 1. En dat voorbeeld van God als schepper van licht sprak en het was er. Werkelijk, natuurlijk licht dat de aarde verlichtte. En dan staat hier als vergelijking. Is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting. Met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dat eerste stuk is zo belangrijk dat God degene is die in onze harten geschenen heeft. Wij gaan niet naar het licht toe. Het licht moest naar ons komen. Het licht moest naar deze wereld komen. Als eerste in Jezus Christus, maar het moest niet alleen naar deze wereld komen, het moest naar ons komen in onze harten. En zoals God sprak, het licht in, het scheppende licht in Genesis 1, zo sprak Hij het scheppende licht in een hart, zodat hij wedergeboren werd. Hij bracht het licht en niemand anders, zodat wij inderdaad de kennis van Jezus Christus gaan zien als reflectie van de heerlijkheid van God. God is degene die het licht brengt. Niemand anders. Dat is ook de enige die in de Bijbel wordt omschreven als licht. Hè? Johannes hoofdstuk 1 vers 1 Johannes bedoel ik. 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 5. Die brief helemaal aan het eind. En dan zie je wat ik al zei. Johannes gebruikt heel vaak die term licht en duister. Maakt heel sterk dat contrast. God is licht. In hem is totaal geen duisternis. Er is geen duisternis in hem. Zie, als je dan spreekt over de verlossing, dan is God inderdaad degene die het licht brengt. Hij is ook de enige die licht kan brengen, want er is niemand anders die licht is. En als we verder gaan in Efeze, dan zullen we ook nog zien dat we niet strijden tegen vlees en bloed, maar tegen machten in de duisternis. Satan brengt alleen maar duisternis. Hij doet zich voor als een engel van het licht. Oh, smart as he is. Maar hij is duister. God is de enige die licht is. Is de enige die licht kan brengen. En dat heeft hij gedaan. In zijn zoon. Hij is ook de enige die licht zal geven in de nieuwe stad van de hemel en de aarde. Je zou zelfs kunnen zeggen, het licht wat hij schiep in Genesis 1, vers 3. Dat is nog niet de zon, de maan en de sterren, hè, die hij daar schiep. Daar kwam nog. Is feitelijk het licht van zichzelf, zo is er ook een theologie die dat zegt. Dat is de reflectie van zichzelf, dat hij gewoon zegt van, schijn maar, verlicht de aarde maar. Wat zien we in Openbaring, hoofdstuk 22, vers 5. Daar zal geen nacht meer zijn. Dus het gaat over het nieuwe Jeruzalem. We hebben erover gesproken, de poort is open. Als we binnen zijn, daar is geen nacht meer. Nou hoop ik dat u ook gaat begrijpen dat er inderdaad geen cyclus is meer van dag en nacht zoals we dat hier hebben. Maar meer nog, er is geen nacht meer, er is geen duisternis meer. Niks onheiligs meer. Alles volmaakt. Er is geen zonlicht meer nodig om te verlichten, want de Heere God verlicht hen. Alles zal transparant en helder en volmaakt zijn. Alles zal zichtbaar zijn. Alle werken die wij doen, zullen ook het licht verdragen kunnen. Licht is de zegen. Licht is gezegend zijn. Licht is gezegend worden. Denk maar eens aan het Oude Testament waar ze er al zo naar hunkerden. En in de reformatorische kerk had je dan vaak de zegenbeden. Ja? En vanochtend had ik hem nog in mijn hoofd. De Heere zegene u en hij behoede u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten of schijnen. Doe zijn aangezicht over uw lichten. Dat het een lamp mag zijn. Dat God inderdaad in zijn aangezicht goedgunstig naar zijn volk mag kijken. Dat is het verlangen wat erachter zat. In nummer hoofdstuk 6 staat dat. Je heeft het daarbij staan. Maar dat Gods goedheid, Gods genade, Gods licht als het ware voor hun zou uitgaan. Dat waren de rechtvaardigen die daarna hunkerden. O Heer, schijn over mij. En de gunst van uw wezen, wilt u met uw aangezicht zo met mij zijn. Zo straks lazen wij Spreuken 4 vers 19. Hè? Spreuken 4 vers 18 is het contrast. Dit waren de oud-testamentisch gelovigen, de rechtvaardigen. En wat zegt Salomo over de rechtvaardigen? Het pad van de rechtvaardigen is een schijnend licht. Gaandeweg wordt er helderder, of dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden. Heb je het over een spreuk? Zijn pad is licht, hij is verlicht van binnen en het pad voor hem is zijn smeekbeden met nummer in hoofdstuk 6 vers 25. O Heer, verlicht mij, laat uw goede genade naar mij zien, verlicht mijn pad, verlicht mij dat ik kan zien waar ik moet wandelen als een rechtvaardig, als een wijze. Die naar God opziet en zegt, Heer, verlicht mijn pad, ik ben verlicht. Ja, maar ik heb uw licht voor mij nog nodig. En dan sluit die mooie psalm daar zo op aan, psalm 119, waar Frans ook zo lang over gesproken heeft. Uw woord is een licht. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Hetzelfde psalm, vers 130. Het openen van uw woord verspreidt licht. Nou, dat zegt al heel wat, hè. Willen we elkaar bemoedigen? Is het Gods woord. Willen we vertroosting vinden? Vinden we in Gods woord. Willen we vermaand worden? Dat vinden we in Gods woord. Willen we het evangelie verkondigen? Gebruik Gods woord. Dat verspreidt licht. Daar ligt de waarde. Dat is de innerlijke kracht. Nou, dat was de psalm. Maar zullen we eens met elkaar naar Jesaja gaan. Jesaja 42. Jesaja 42, er wordt een knecht aangekondigd. Jesaja is dat boek waar die vier aankondigingen staan van de knecht des Heren, de knecht. En dit slaat op Jezus Christus, de Messias. Je hebt daar 42, 49, als ik het goed heb, 51 en 53. 53 kennen we, Jesaja 53, maar dit is de eerste. Jesaja 42 vers 6, ik begin even bij vers 1. Zie mijn knecht. En de HSV die heeft nog de eigenschap om de hoofdletters neer te zetten als het gaat over Jezus Christus. En dit keer zijn ze helemaal correct. Hebben ze goed gedaan. Zie mijn knecht met een hoofdletter K. Dit gaat over Jezus Christus, die ik ondersteun. Mijn uitverkorene, zegt de Vader over zijn Zoon, in wie mijn ziel een welbehagen heeft. Dat was exact de dooptekst van de Heer. We krijgen doopteksten mee, dat was de dooptekst van de Heer. In hem heb ik mijn welbehagen. Vers 6. Ik, zegt hij, de Heere, heb u, en dat is de knecht, dat is Christus, geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u beschermen. Ik zal u stellen tot een verbond voor het volk. En dan tot een licht voor de heidenvolken. De Vader nam de Zoon bij de hand en hij deed dat door zijn Heilige Geest, waar de Heer Jezus mee bepakt werd. En in volle wandel en kracht van de Heilige Geest ging de Heer Jezus voort, in vol vertrouwen, om inderdaad aan het eind van zijn leven die beker op te pakken. Zeg, dit is de beker van een nieuw verbond. En hij had tussentijds al verteld, de deur naar de heidenen gaat openen, want Israël heeft me verworpen. Heidenen zijn welkom. Dat was het nieuwe verbond. Dat werd in hem bekrachtigd. Maar kijk eens in vers 7. Zo die, van Jesaja 42, die mooie omschrijving. Om blinden ogen te openen. Oftewel, zij die in duisternis leven, die van binnen duister zijn, want ze zien is, er komt geen licht in. Om hun ogen te openen. Om de gevangenen uit de kerker te leiden. Dat was geen verlichte plaats zoals bij ons, hè? De kerker. Want het staat er ook uit. Uit de gevangenis, wie in duisternis zitten. Die vastzitten aan de zonde. Daar werd de knecht voor gestuurd om inderdaad licht te brengen. Daar kwam de knecht voor. Die gevangen zaten te bevrijden. Zullen we zo het Nieuwe Testament in gaan en de Heer Jezus verder volgen? Johannes hoofdstuk 8. We hoeven niet ver na te denken als we hier zitten en te spreken over het licht van de Heer Jezus. Wat zei hij? Heel eenvoudig. Ik ben het licht. Ik ben het licht. Johannes had het al gezegd. In het eerste hoofdstuk van het woord was het licht van het was leven en het leven was licht. Ze hebben het licht niet gewild. Het staat dan in Johannes hoofdstuk 8 vers 12. Jezus sprak opnieuw tot hen en zeide, ik ben het licht van de wereld. En hem bevestigde hij exact wat er in Jesaja hoofdstuk 42 staat. Dat hij inderdaad kwam om licht te geven. En daarmee, wat hij ook claimt, maar we misschien niet altijd zien, dat hij een perfecte afspiegeling van de Vader is. Mijn Vader is licht. In hem is al totaal geen duisternis. Er is geen schaduw van omkeer in hem. Weten we dat nog? Jacobus hoofdstuk 1 vers 17 als ik het goed heb. Hij zegt feitelijk, ik ben aan de Vader gelijk, ik ben licht. Ik ben het licht van de wereld. Vers 12, verder, wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen. Wie mij volgt. Die wandelt constant in het licht. Die wandelt niet meer in de duisternis. Maar zal het licht van het leven hebben. Die zal van binnen verlicht zijn. Het licht zal, mijn licht zal in hem wonen. Het gaat hier over wie mij volgt. Hè? Wie in mij gelooft. Wie zijn vertrouwen op mij gesteld heeft. Wie zich aan mij onderwerpt, niet die mijn naam noemt, maar wie zijn kruis opneemt. Niet wie mooie dingen kan zeggen, maar wie mij gehoorzaamt. Die zal beslist niet in het duister wandelen. Duisternis is dood, licht is het leven. Nog een vers van Johannes hoofdstuk 12, vers 46. Nog zo'n vers waar de Heer Jezus inderdaad zegt van, ik ben een licht. En dit keer is het een licht. In de wereld gekomen opdat ieder die in mij gelooft niet in de duisternis blijft. En hier is een open uitnodiging. Kom tot het licht. We hebben gezien dat God de enige is die het licht kan brengen. En dat doet hij door zijn Heilige Geest. En ieder die in hem gelooft, in Jezus Christus alleen, is verlost van de duisternis. Geen enkele mogelijkheid is er, buiten Christus om. Hij is het ware licht, hij is het enige licht, hij is het enige licht wat God gezonden heeft. Daar is ook alles mee gezegd. Wat hebben wij nodig in onze duisternis en in ons leven? Licht. Wat hebben we nodig? Christus. Zijn woord, geschreven woord en het levend woord. Meer hebben wij niet nodig. En dan weten we ook dat als wij inderdaad in Christus zijn, dan zullen we ook niet in duisternis wandelen. Dan staat ook geen duisternis ons meer te wachten. Ja, in zekere zin, wat we vanochtend ook heel terecht hoorden. We leven nog met strijd en pijn en moeite. Maar dat is de vormingsschool van Christus. Toen we ongelovig waren, noemden we dat ongemakken. Nu zijn we gelovig en nu zien we dat als een instrument die de Heer gebruikt wordt om ons geloof te toetsen. Want dat stond er ook bij, om ons geloof te vormen. Te volharden. Zodat inderdaad wij nergens anders meer op willen vertrouwen. Want dat was duister. Dan alleen maar het licht dat we ons voet neerzetten op Christus. Christus is mij genoeg. Meer moet het niet zijn. Maar we zijn ook gevrijwaard van het duister. Ga dus mee naar 1 Thessalonicenzen voor een wat afsluiting van het geheel. Om nog in het licht te blijven. En dit waren de gelovigen in Thessalonicenzen die eigenlijk meenden dat de duisternis van, wat ik zo straks ook belichtte van Joël, Gods oordeel over deze wereld, de dag des Heren was gekomen. Oh, Gods oordeel is er. Wij zitten in de duisternis, waar doen we het allemaal nog voor? Vers 1. Van hoofdstuk 5 van 1 Thessalonicenzen. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders en natuurlijk ook zusters, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Oftewel, dit hebben we al eerder besproken. Want u weet heel goed dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Dat moment van oordeel komt als een dief in de nacht. Mooie uitspraak. Dus je weet dat inderdaad, dat Paulus de hele tijd ook, wat we al gezien hebben, sorry, de Heer Jezus, maar Paulus ook, duisternis gebruikte als zijnde van toorn en oordeel. En zo gebruikt hij hier ook die uitspraak, dat de dag des Heren, dat was duisternis. Die komt ook nog eens een keer als een dief in de nacht. Hij zegt niet zomaar, die komt onverwachts. Ja, maar hij komt als een dief in de nacht. Ongewenst. En onverwacht. Maar vooral ook ongewenst, want het is nacht. Onverwachts en onaangenaam zal dat moment zijn. Vers 3. Want wanneer zij, en dat zijn de ongelovigen, die zullen zeggen, oh, er is vrede en veiligheid. Precies zoals we in Amos lazen. De dag des Heren, we hebben niks te vrezen. Dan zullen ze onverwachts, zal er verderf hun overkomen, zoals barensweeën een zwangere vrouw. En ze zullen het beslist niet ontvluchten. Dat gaat over de ongelovigen. Die zullen in de dag des Heren inderdaad niet staande blijven. Maar u, broeders, u bent niet in de duisternis. Zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. We zijn niet van de nacht. En niet van de duisternis. Dat stuk oordeel van de dag des Heren is niet voor ons. Dat is wat hij hier zegt. Mijn broeders, u bent niet in de duisternis. U bent niet zoals de ongelovigen wandelend in de duisternis. U bent verlicht. U behoort tot het licht. U bent kinderen van het licht. Die dag van duisternis en die nacht die dan zal komen, daar hoor je niet bij. Daar zijn jullie niet voor bestemd. Daar zijn jullie van gevrijwaard. Want u bent kinderen van het licht. kinderen van de dag. Want we zijn niet van de nacht en niet van de duisternis. Wij hebben geen toorn van God meer te verwachten. Ja, we hebben introspectie. Ja, we zien onze zonde. Ja, de tuchtiging van de Heer komt over ons. Maar mensen, er is een levensgroot verschil tussen Gods liefdevolle begeleiding van ons, waar hij soms een wat straffere hand bij gebruikt om ons op de weg van de Heer te krijgen en van hem en naar hem toe. Uit liefde, omdat wij kinderen van het licht zijn, dan dat hij zijn toorn in volle bagage laat gaan over de ongelovigen. Een wereld van verschil, nee. Een goddelijk verschil. De een is duister en de ander is licht. Dat behoort bij het licht. Wij hebben alleen maar één ding te verwachten. Genade op genade. Alleen maar Gods goedheid. Wij zijn kinderen van het licht. Kinderen van de dag. Wij hebben alleen maar zijn gunst te verwachten. Zegt Paulus hier. Maar hij heeft ook een aansporing. Zullen we 5 of 6 ook nog lezen. 6 tot en met 9. Laten we dan niet, evenals de anderen, slapen. Maar laten we waakzaam zijn en nuchter. Want zij die slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Oftewel, degenen die niet alert zijn op de wederkomst van de Heer en op de toorn die gaat komen, die slapen maar, die drinken maar, die doen maar wat. Maar wij moeten waakzaam zijn. Wij zijn van de dag. De dag zijn degenen die wakker zijn, alert. Vers 8, maar laten wij van de dag, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn. Hij heeft ons niet bestemd tot nacht, tot duisternis. Maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Wat is de zaligheid? Dat is de dag. Dat is het licht dat wij inderdaad door de poorten binnengaan, glorie binnengaan. En alles helder licht zal zijn voor ons. Maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Zie, wij behoren de dag toe. Man, wat een contrast. Wat een groot contrast. Door onze Heer Jezus Christus. Hij heeft de duister voor ons overwonnen. De duisternis is voorbij. Er is geen oordeel meer in dat opzicht. Er is geen toorn meer over. En dit is ook, als we nu teruggaan naar Efeze, dan zullen we het afronden. Efeze hoofdstuk 5, dit is ook wat Paulus ons eigenlijk zegt. Het duister was voorheen het licht, maar nu bent u licht in de Heere. We zijn kinderen van het licht. We zijn niet zomaar licht, hè? We zijn licht in de Heere. We kunnen nooit om Christus heen, nou, hij is het licht. Hij is het licht. Wat staat er nou nog achter? Wandel als kinderen van het licht. Wandel, wees waakzaam, wees alert. Heb je zintuigen open naar het licht, naar de Heer Jezus Christus, naar zijn woord. En wandel als kinderen van het licht. Wat een contrast, hè? Vanaf Genesis 1 tot Openbaring. God schiep licht, God is licht. De duisternis ligt daartussenin. Waar uiteindelijk de scheiding gemaakt zal worden tot eeuwig licht en eeuwig duisternis. De poel des vuurs. En als wij verlicht zijn en op weg zijn naar het licht, laten we dan ook wandelen in het licht. Als kinderen van het licht. Kinderen van de Heer Jezus. Kinderen die van binnen verlicht zijn. Dat God inderdaad ook het licht in ons heeft laten schijnen. Heeft God het licht bij u aangedaan? God is de enige die de schakelaar kan omhalen. Hij zit aan zijn kant, niet aan de onze. Elke ongelovige is het duister. Die weet niet waar die zit. God moet hem omhalen. En nodig hem uit. Vraag erom. Smeek erom. Of hij inderdaad u uit die diepe duisternis van de zonde wil weghalen. En als u hem kent, prijs de Heer. Prijs de Heer dat zijn licht in ons is gekomen. En dat wij wandelen als kinderen van het licht, maakt ook dat wij pelgrims zijn. We horen hier niet thuis. Wij ruiken anders, wij zien dingen anders. We hebben totaal andere verlangens. We gaan een hele andere koers, wij gaan naar het licht en de rest gaat erbij vandaan. Mogen we dan inderdaad gewoon elkaar aanmoedigen en zeggen, kom. Kom, we gaan achter het licht aan. Ga je met me mee? Om te wandelen naar het licht. Dank u wel, Heer Jezus, dat u het licht bent. Dat u in ons woning gemaakt heeft. Dat de duisternis bij ons verdreven is. En ja, er moet nog meer duisternis verdwijnen. Maar wij zijn kinderen van het licht. De Bijbel spreekt er altijd tweeledig over. Reeds en nog niet. Maar in dit geval, Heer, als het gaat over de verlossing die gekomen is, dan is hij ook gekomen in volheid. We zijn verlicht, we zijn kinderen van het licht. Mogen we zo ook u daarvoor danken, Heer. Want het is in u, Heer, dat wij daar gekomen zijn. Het is door uw werk, door uw genade, Vader, door het werk van uw geest, die ons heeft wedergeboren worden, die de lichtknop heeft aangedaan. Heer, leer ons zo wandelen met u. Voor de glorie van uw naam. Amen.